Er zijn toch nog mensen binnengekomen, zie ik. Ook voor de mensen thuis die meekijken, welkom. Deze regiodienst waarin dominee Bijleveld uit Boordenbergen voorgaat. Ik heb één afkondiging nog. De collecte is voor de kerk vanmiddag. En we zingen zometeen voorfotum en zegengroet van Psalm 32, vers 3 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Ook vanmiddag mogen we als gemeente een ontmoeting met onze God hebben. In een moment van stilte kan ieder zich persoonlijk ook voorbereiden op die ontmoeting. We spreken uit dat wij onze hulp verwachten van de Heere God. Hij is de schepper van hemel en aarde en hij laat niet varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Oh, no.
Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, willen we samen met elkaar vragen ook om de werking van de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere God in de hemel, ook op deze zondagmiddag mogen we bij elkaar zijn. Mogen we u de lof en de eer brengen. Mogen we u loven en prijzen voor wat u gedaan hebt in uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, en de paasklanken klinken nog in onze oren. Eigenlijk is elke zondag een beetje paasfeest. Elke zondag gedenken we de opstanding van de Heer Jezus. De overwinning op de dood, maar ook daarmee dat het offer voor ons gebracht is. Dat de Heer Jezus heeft gebracht. En waardoor wij ook elke keer weer u mogen ontmoeten. En u mogen kennen en met u mogen spreken. Heere, wij danken u dat wij mogen leven vanuit de vergeving. En wij danken u dat wij ook elke keer weer uw woord mogen lezen. Dat woord van u, dat is een richtsnoer voor ons leven. U hebt het als een gids op onze levensreis meegegeven. En niet een gids waar je dan hier en daar eens wat uitpikt, maar heel uw woord is de gids. En alle dingen mogen we lezen en mogen we ons eigen maken. Vader, er is wel vaak een vertaalslag nodig. De geschiedenis is een geschiedenis die al vele eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. Maar u wilt ons helpen om die vertaalslag te maken. Door uw Heilige Geest te geven. De Geest van de Heer Jezus die in ons hart wil werken. Die ons verstand wil verlichten. En die onze harten opent voor wat u te zeggen hebt. En wij bidden u daar ook vanmiddag om. Geef dat we met elkaar door uw Heilige Geest worden aangesproken. En dat het ons zal bemoedigen. Dat we ons zullen herkennen. En dat we ook iets begrijpen van ja, wat u met dat woord ook wil. Dat u onze richting wil geven. Toekomst, hoop, verwachting. Ja, Heer, laat zo deze dienst ook mogen zijn tot eer van uw naam. Tot de opbouw van uw kerk ook. Tot de opbouw van ons geloof. Tot troost ook en bemoediging. We vragen u dat, of u dat wilt doen. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit genade. Om Jezus Christus willen alleen. Amen. Er zal nu de schriftlezing worden gedaan. Dat is Lucas 24, vers 13 tot 35.
De Emmausgangers. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al de dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet konden herkennen. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas is, antwoordde en zei tegen hem, bent u nou als enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden, voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben, om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de ochtend bij het graf zijn geweest, ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En Jezus zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gezegd hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat er in de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Maar ze drongen er bij hem op aan. En ze zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan de tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden ze terug naar Jeruzalem. En ze vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren. En die zeiden, de beide mannen zeiden: De Heer is werkelijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Zover.
De preek van vanmiddag gaat over het gelezen gedeelte uit Lucas 24. Het gaat over dat onze ogen gesloten zijn. In andere vertalingen zoals we het hier zagen, was het dat onze blik vertroebeld kan zijn. En dat er iets bijzonders moet gebeuren om ons de ogen te openen voor Jezus. Als we daarover hebben nagedacht met elkaar, Dan gaan we daarna met elkaar zingen, gezang 392. Gezang 392 is ook geschreven op dit Bijbelgedeelte. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, en ik kan vanmiddag ook wel zeggen, beste reisgenoten. We ontmoeten twee mensen die vanuit Jeruzalem op weg zijn naar Emmaus. Een reis van een paar uren zo lopend. En van eentje weten we hoe die heet. Dat is Cleopas, het staat erbij. Maar die tweede persoon, zijn naam blijft voor ons onbekend. Deze reisgenoot van Cleopas, we weten niet wie hij is. Maar misschien, zo halverwege de preek, komen we wel achter zijn naam. Wat we weten is dat deze mannen komen terug van het Paaschafeest. En het is voor hun een geweldige teleurstelling geworden. Ja, ik zeg teleurstelling, het is veel erger. De mannen zijn volkomen van streek. Want wat is er gebeurd? Zij hadden verwacht dat ene Jezus, dat de Messias zou zijn. Maar er is iets verschrikkelijks gebeurd. Jezus is gekruisigd. En dat is ook wat ze voor ogen hebben als ze daar teruglopen naar Emmaus toe. Een gekruisigde Christus. Een Messias die niet meer leeft. Alle hoop van hun is in de grond geboord. Wij hadden de hoop, het staat in de verleden tijd, we hadden de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. En die hoop is helemaal, totaal verdwenen. En dan komt er ook nog iets verwarrends bij, want dit hadden ze zelf gezien, Jezus gekruisigd, maar Jezus was toen begraven. En nou zijn er vrouwen geweest en die waren naar het graf gegaan waar ze Jezus in hadden gelegd. Maar dat graf, dat blijkt leeg te zijn. En er was een verschijning geweest van engelen en die hadden tegen die vrouwen gezegd dat Jezus leeft. Maar ze kunnen er helemaal niets mee. Ze zijn helemaal van de kaart. Dit Bijbelverhaal heeft heel veel kunstenaars geïnspireerd om daar kunst bij te maken. En ik zal u een plaatje laten zien, even kijken of het gaat lukken. Ja, kijk eens, daar staat hij al. Dat is een houtsnede van Carl Schmid Rotluff. Hij maakte dit houtsnijwerk naar aanleiding van het verhaal van wat wij dan nu kennen als de Emmausgangers. En hij maakte dit houtsnijwerk nadat hij teruggekomen was van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. U weet, dat is ook een slagveld geweest. In een paar dagen tijd kwamen er duizenden, tienduizenden soldaten om. Hij heeft het gered, hij heeft het overleefd. En hij is teruggekeerd en toen heeft hij dit schilderij gemaakt. En de indrukken van wat hij heeft meegemaakt daar op het slagveld, zie je eigenlijk ook weer terugkomen in deze beide mannen. Je ziet twee gebogen mannen, de een nog erger dan de ander. De een heeft een stok nodig om nog verder te kunnen gaan. Het zijn scherpe lijnen, veel donker, veel zwart is het. Je ziet hier twee gebroken mensen, zie je lopen, geknakt, te neergeslagen. Beiden hangen de schouders naar beneden. En je ziet het, Er is geen hoop meer. Neerslachtigheid. Lucas schrijft dat hun ogen gesloten werden gehouden. Hun blik werd vertroebeld. In de oorspronkelijke tekst staat iets van hun ogen werden bevangen. En dat woord wordt ook gebruikt als de Heer Jezus gevangen wordt genomen. Als de tegenstanders hem vastgrijpen. Ze zijn in de greep van iets. Je bent niet blind, je ziet best nog wel heel veel. Maar wat je ziet wordt bepaald door wat er in je hoofd zit. En in hun hoofd zit die gekruisigde Jezus. Dat beeld dat staat gebrand op hun netvlies. We hadden hoop, helemaal weg, helemaal kwijt. Alles is vertroebeld door ontzetting. En die ontzetting die kende Karel dus aan den lijve door wat hij had meegemaakt op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. En wij kennen die ook wel. Als we kijken hoe er een kapotgeschoten Mariupol daar is in Oekraïne. Als we zien hoe vluchtelingen uit Oekraïne hier aankomen. Ontzetting in de ogen, slechts één koffer bij hun, wat kinderen aan de hand. Dan kunnen we iets van ons voorstellen van, ja, hoe verschrikkelijk dat is. Soms ga je reizen omdat je iets moet ontvluchten. En zo is dat hier ook. Deze twee mannen die ontvluchten Jeruzalem. Ontvluchten het paasfeest. Ze kunnen helemaal niet meer feest vieren. Want wat hun hoop was, is vermoord. Ze zien eigenlijk alleen maar ellende. En dat niet omdat ze depressief zijn, maar om de ellende die ze zelf hebben gezien en die ze zelf hebben meegemaakt. En dingen die ons ook overkomen, hè? Je kan een burn-out krijgen en dan is alles in je is geblust. Er is geen vuur zit er meer in je. Een ziekte die zoveel impact heeft. Alles wat je nou nog ziet, alles wat je nou nog van plannen maakt, staat in het teken van het ziek zijn. Een groot gemis maakt dat alle jeu van het leven bij je vandaan is gehaald. Spanningen op je werk, in je gezin, in je relatie. Ze drukken je te neer. Ze hebben je in de greep. Het maakt dat je de wereld inkijkt met een grauwe blik. Het is alsof er staar op je ogen is. Alles is vaag, vervaagd door dat ene wat jij meemaakt of hebt meegemaakt. En waar je bij het reizen naar het zonnig Madeira je zonnebril meeneemt, nou dat is bij een vlucht niet nodig. Want dan is het al donker genoeg van zichzelf. Donker. En in die donkerte raak je ook de greep kwijt op je relatie met God, op de relatie met je naaste. En je weet jezelf soms ook helemaal kwijt. Hebt u ondertussen al een naam bedacht voor degene die naast Kleopas loopt? Die andere reisgenoot. Misschien is het uw buurman wel. Of misschien is het je oom wel. Of je opa. Misschien is het je collega wel. Je vriend. Je vrouw. Of misschien ben je het zelf wel. Je blik vertroebeld door de ontzetting door wat jij meemaakt. Door wat jij hebt ervaren. De greep ben je kwijt op het leven. God is ver weg. eerste reisgenoot van Kleopas heeft misschien bij u nu al een naam gekregen. Maar dan komt er een tweede. Een tweede, ja, we weten zijn naam. Zijn naam is Jezus. Het wordt er gelijk bij verteld, maar deze beide mannen herkennen hem niet. Het is volslagen voor hun niet duidelijk. Dat kan dus, hè? Dat kan dus dat je intensief met iemand hebt geleefd en dat er dan dingen gebeuren waardoor je hem niet meer herkent. In de Bijbel komen we dat vaker tegen. En dat zijn niet de minste mensen. Denk maar eventjes ook aan Maria. Als zij Jezus ontmoet, denkt ze dat het de tuinman is. En trouwens, die hele eerste paasdag is een en al verwarring en een en al onbegrip. De discipelen zijn totaal in verwarring. Wat gebeurt hier allemaal? En Jezus zien ze niet. En er moet dus wat gebeuren. Er moet iets gebeuren om daaruit te komen. Om die staar van je ogen af te krijgen. Er moet iets gebeuren om van jouw levensreis niet verder een vlucht te maken, maar een reis met toekomst, met een mooie bestemming. Er moet, om even in de beelden van de oogziekte staar te blijven, er moet een staaroperatie plaatsvinden. Nou, die gebeuren in Nederland aan de lopende band en doorgaans heeft dat heel veel en goed effect. Maar als je staar op de ogen hebt vanwege ontzetting, dan is er wel een hele goede heelmeester nodig om je vertroebelde blik weer kwijt te raken. Nou, en die komt er. Het is de tweede reisgenoot. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Dat is bijzonder. De dokter komt zelf op eigen initiatief, komt hij bij hen langs. Bij ons gaat het anders vaak, maar hier, zo wil de Heere ook arts zijn. Hij komt zelf langs. En hij komt bij twee mensen langs. Dan staat hij van gedachten wisselt. Eigenlijk staat er iets van die met elkaar discussieerden en er niet uitkwamen. Ze zaten in maar één cirkelredenering en die werd alleen maar negatiever, negatiever, negatiever. En Jezus komt naar hen toe. En die loopt met hem mee. Weet je, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En het is ook wel heel erg mooi, hè? Want wat lezen we hier? Jezus, Pasen, is nou niet direct het feest voor de mensen die al in hem geloven en die een rotsvast vertrouwen hebben, die het allemaal precies weten en het ervaren wie God is. Maar Pasen is het feest voor de mensen die twijfelen. Voor de mensen die God eigenlijk even niet meer zien. Voor mensen die hun blik vertroebeld is. God, dat is de boodschap, dat is het evangelie. God laat ons niet voortsukkelen op die weg, op dit kringetjes draaien. Nee, hij doorbreekt dat. Hij zoekt de geknakte mens, zoekt hij op. Onze God is een God die niet wil dat wij zonder hoop door het leven gaan. Hij wordt onze reisgenoot. Daar heeft Carl Smith daar ook nog een tweede schilderij voor gemaakt. En u ziet het, de twee, wat we dan noemen Emmausgangers, die zien er nog precies zo uit. Ene mannetje nog steeds zo heel erg gekromd en heeft een stok nodig. Kijkt naar de grond, ziet niet meer voor zich uit. En die ander, ja, die kijkt een beetje omhoog. Het lijkt net of hij toch nog een beetje naar Jezus kijkt. Of misschien daar toch nog enige verwarring van heeft. En dan heeft Jezus daarbij uitgesneden. En dan moeten we eens even naar zijn ogen kijken. Voor ons rechteroog is zwart. En daarmee kijkt hij naar die man die ook zwart kijkt. Die het helemaal niet meer ziet zitten. Die krom loopt van alle ellende, van de geknakte hoop. En het andere oog, dat is gericht, dat is wit, dat is gericht op degene die toch nog misschien iets van hoop en verlangen heeft. En daarmee wil hij zeggen dat Jezus oog heeft, mededogen, daar zit medeogen in, dat hij oog heeft voor mensen die God even helemaal niet meer zien zitten. En voor mensen die misschien toch nog ergens een sprankje hoop in zich hebben. Wat ons ook te neerdrukt, hoe wij ook lopen, wat we ook verlangen, daar is dan Jezus de reisgenoot die als een heelmeester met ons mee gaat lopen. En wat is de therapie? De therapie van deze heelmeester is eerst luisteren. En hij komt met twee open vragen. Hij zegt, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Waarom kijken jullie zo bedroefd? Waar lopen jullie over te praten? Dat zijn open vragen. En hij laat hun verhaal vertellen. Hij laat hun het verhaal doen. Uitspreken. Ook als dat verhaal zo somber en zo donker en zo zwart is. Hij luistert. Een verhaal vol teleurstelling. Ze kunnen het verhaal bij Jezus kwijt. En hierin is de goede herder werkelijk de postor in optima forma. Want hij begint met te luisteren. En ik denk dat hierin ook voor ons, want ook wij zijn als volgelingen van de Heer Jezus, zijn wij eigenlijk ook goede herdertjes. Is het voor ons ook van belang dat wij goed luisteren. Een open oor hebben voor de donkere verhalen van de mensen. En dat is erg belangrijk. Ik sprak vorige week een meisje van net in de 20. En dat meisje, die had een ouder gehad, waarbij ze haar donkere verhaal niet kwijt kon. Waar de ouder alleen maar zijn eigen verhaal vertelde. En dat is vreselijk misgegaan. Op een gegeven moment kon het kind niet meer thuis zijn. Want als er niemand is die naar jou echt luistert en alleen maar bezig is met zijn eigen verhaal, dan loop je vast. Dan mis je zoveel. Daarom, voor ons ook in het pastoraat, goed luisteren. En kom niet met je eigen verhaal. Met misschien ook wel je eigen donkere verhalen. Luister. Want daar komt uiteindelijk de zegen ook. En voor de goede orde, als je daarmee begint, ben je geen softie. Dan is het niet slappe hap. Want kijk maar even hoe Jezus verder gaat. Nadat hij geluisterd heeft, dan gaat hij spreken. En dat zijn geen misverstane woorden. O onverstandigen en tragen van hart. Dan heb jij daar net jouw zwarte, donkere verhaal verteld. Geteld van je geknakte hoop. Zegt Jezus, o onverstandige en trage van hart. Deze man, de houtsnedenkunstenaar, die heeft dat laten zien met die hand die tegenhoudt. Het is alsof Jezus zegt, ho, stop nou eens. Nu eventjes ziel zijn en nu even naar mijn verhaal luisteren. En wat doet Jezus dan? Dan pakt hij de Bijbel en dan begint hij te vertellen. En dan begint hij te vertellen dat inderdaad de Bijbel was voor hun het Oude Testament, zoals u weet. Dat in de profetieën precies verteld wordt dat de Christus moest lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. Er volgt een uitgebreide Bijbelstudie. Dat is wel heel mooi dat dat zo op deze manier gebeurt. Want stel dat Jezus bijvoorbeeld door in één keer een flits van zijn grootheid of van zijn macht te laten zien, dat hij daarmee het aan de discipelen, aan deze twee leerlingen had laten zien, deze Emmausgangers, dat hij het was. Kijk, dan was het voor ons toch wel een verhaal of afstand geworden. Want wij hebben Jezus hier niet fysiek bij ons. Maar hier wordt gewoon de Bijbel uitgelegd. En dan komt het heel dicht bij ons. Want zo zitten we hier vanmiddag ook in de kerk. We luisteren naar een deel uit de Bijbel. En er komt een stukje uitleg bij. Er wordt iets verteld over wat het voor ons nu betekent. En dus komt dit heel erg dicht bij ons. Jezus zegt, jullie hebben de Bijbel toch. Had hij nou goed gelezen? Dan had je daarin kunnen zien dat Jezus zijn dood en zijn opstanding daarin wordt aangekondigd. Wat mogen we blij zijn dat Jezus op deze manier onze reisgenoot is. Eigenlijk elke zondag is Jezus onze reisgenoot als zijn woord de Bijbel opengaat. En als die wordt uitgelegd. En dan vertelt hij ons ook dat ook als volgelingen van Jezus, dat het ook niet allemaal joegai is. Dat er een stuk lijden in zit. Dat er soms ook teleurstellingen zijn. Dat we soms inderdaad het even niet zien. Maar hij laat ons dan ook weer zien het perspectief, de toekomst. Hij laat ons zien dat onze reis niet een vlucht is, maar dat het een weg is die gaat naar het koninkrijk van God. Het is mijn overtuiging dat zo God nog steeds voor ons een reisgenoot is. Wanneer ontzetting onze ogen bevangen, als wij ook die beelden van de televisie zien, als wij ook in ons persoonlijk leven geraakt worden door dingen waardoor ons blik vertroebeld wordt, dan wil de Heere God elke zondag weer, elke keer eigenlijk wanneer we de Bijbel open slaan en die lezen, wil hij die waas van onze ogen stellen. Hij wil ons laten zien, joh, je gaat hier nu door een stuk lijden heen, je bent me misschien even kwijt, maar mijn koninkrijk is gekomen. Wij zijn als kerk met elkaar, zijn wij reisgenoten. En wij hebben het paasfeest gevierd. Ik neem aan dat het hier ook vorige week de prachtige paasliederen geklonken hebben. Daar juicht de toon, daar klinkt de stem. En u zij de glorie, opgestane Heer. En er is wel een trompet bij geweest. En nou, we hebben geweldig meegemaakt. We hebben het gehoord dat door de opstanding van de Heer Jezus is het koninkrijk van God aangebroken. En van nu af aan is er echt een nieuwe tijd gekomen. Nu heeft God het laten zien dat ook de dood er niet voor zal zorgen dat het over en uit gaat zijn met zijn koninkrijk. Nee, dat koninkrijk is er nu daadwerkelijk gekomen met de opstanding van de Heer Jezus? Daar hebben we het in Hooiberg vorige week met vreugde over gehad. Maar ja, na de tweede pasdag ging de gewone week natuurlijk ook weer verder. Reisden we weer verder. En iedereen had zijn eigen dingen. En ik vertel u van dat meisje die zo vastgelopen was doordat haar moeder niet kon luisteren naar het donkere verhaal van haar. Dat gebeurt. Maar dan is daar de kerk en dan komen we hier weer en dan horen we het. Jezus is opgestaan, hij is de levende Heer. En waar je nu je blik vertroebeld is, vergeet niet, we zijn onderweg naar zijn toekomst. We zijn een kerk die soms zelf ook wel eens een beetje van slag zijn. We zijn reisgenoten waarbij de een tegen de ander wel eens even moet zeggen van joh, kop op of het kop omhoog. De Heer gaat zijn gang, de Heer is waarlijk opgestaan. En dan loopt de ene, die loopt er met zijn stokje, met het blik alleen op de grond gericht en kan het eventjes niet meer zien. En die andere heeft dan misschien al wel een sprankje van, nou zou dan toch er nog iets van Jezus komen? En die mensen die lezen samen, horen ze uit de Bijbel, het woord van God, en dan worden ze geraakt, want er wordt iets uitgelegd. En nee, dat doet niet de dominee, dat doet de Heilige Geest. Immers, we bidden elke keer om de leiding van de Heilige Geest, en de Heilige Geest is eigenlijk Jezus na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. En die Heilige Geest, die gaat dan de schriften openen. En dan word je bemoedigd. En dan ben je zo'n meisje die dat donkere verhaal niet kwijt komt bij haar moeder. En die zit dan in de kerk en die hoort dat. En dan hoort ze van de goede herder. Die wel naar haar verhaal wil luisteren. En die haar vertelt dat ook zij deel mag zijn van dat koninkrijk van Jezus. Zo waar als dat Jezus is opgestaan. En dan wordt dat meisje, dat wordt opgebeurd. Dan is het de Heilige Geest, dan is het Jezus zelf die haar aanspreekt in haar hart. En zo hebben we alweer een naam, hè, voor diegene die met Kleopas meeloopt. En als dat gebeurt, als je zo weer dat dovende vuurtje, wat, dat al je hoop, dat was eigenlijk weggegaan, maar dat gloeit weer op. En later zeggen ze het ook, als we weer teruggaan, was ons hart niet brandende in ons. Toen Jezus ging spreken en de schrift ging uitleggen, als de Heilige Geest door de verkondiging tot je spreekt, gaat het vuurtje weer branden. En wat is dan het effect? Dan is het effect dat het je zegt van, Jezus, ga alstublieft niet verder. Blijft u alstublieft bij ons. Blijf bij ons. Want de avond is nabij. Dan mogen zo elke kerkdienst, elke uitlegging van de schriften het verlangen diep in ons wekken. Heer, blijf bij ons, want de avond is nabij. Amen.
Oh.
reisgezelschap, als reisgenoten bij elkaar. Maar die reis maken we niet alleen en het is ook niet dat wij vandaag dat met elkaar doen. Nee, die kerk is al eeuwen op reis. En heeft op de weg, heeft zij ook geprobeerd te samen te vatten wat nou de kern is van hun geloof. Waar ze op staan, waar ze op verder willen reizen. Het kompas, zeg maar. En die samenvatting die is gemaakt naar aanleiding van wat de apostelen ons hebben geleerd vanuit de Bijbel ook over de betekenis van het geloof. Dus wij kennen dat als de apostolische geloofsbelijdenis. Het is goed om verbonden te zijn met die kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dus wij willen dat geloof belijden en dat beantwoorden we dan met het zingen van gezang 449, vers 3, 4 en 5.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Hij die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Zullen we samen de Heere God danken en samen ook voorbeden doen. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat u vanmiddag wilde meelopen. Dat u uw Heilige Geest gegeven heeft. Om het ons ook te laten weten dat u ons niet wil laten ronddolen. Maar dat u ons echt ook het zicht wil geven op uw toekomst. Dat wanneer onze blikken vertroebeld zijn door ontzetting, door wat we allemaal om ons heen zien gebeuren, wat we misschien ook met onszelf zien gebeuren, Heer, dan wilt u ons genezen. Dan wilt u ons de ogen openen. En ja, Heer, het is niet voor niets dat dat gebeurde bij het breken van het brood. Toen herkenden die twee mannen uiteindelijk echt wie u was. En zo is het ook bij ons. Bij het gebroken brood en als de beker rondgaat, dan weten we dat u echt heel dicht bij ons wil zijn. Dat u uw eigen Zoon, de Heer Jezus, gegeven hebt tot een losprijs voor ons. Dan weten we dat het u er alles is aan gelegen dat we aan uw hand lopen. Dat we op uw kompas varen. Dat we uw woord als richtsnoer van ons leven hebben. Dank u wel, Heere God, dat u ons wil aanraken. Dat u ons wil bemoedigen. En dat u, ja, mensen die soms zwaar in de kreukel zijn gekomen, dat u toch weer hen bij de hand neemt. En dat ze verder kunnen met hun leven. Zoals deze beide mannen. Heer, wat is het een geweldige ervaring als we mogen ervaren dat u ons bij de hand neemt. Dan mogen we dat ook niet voor onszelf houden. Dan moeten we als het ware weer terug naar Jeruzalem. Dan moeten we terug naar de mensen waar we mee vertrouwd zijn. En dan moeten we het zeggen, joh, Jezus is echt opgestaan. Ik heb zijn stem gehoord, ik heb hem mogen ontmoeten en hij is echt werkelijk de bodem waarop we staan. En hij is werkelijk degene die er zo zorgt dat we toekomst hebben. Kom, ga en doe als wij. Doe mee, loop mee, wees mijn reisgenoot. Heer, wij willen u vragen of u ons ook wilt helpen om goede herders te zijn. Om te luisteren, om met open vragen ook de ander te bevragen. En werkelijk ook te luisteren. Vader, wat kan dat bemoedigend zijn? En wat kan ons dat helpen en wat kan dat een ander helpen? Wil ons daarin, Heere God, ook zegenen? Er zijn best om ons heen veel dingen die ons van slag brengen. De beelden van de televisie, van vluchtelingen, niet alleen uit de Oekraïne. Vader, maar ook andere zaken die ons zo beroeren. Heer, wat hebben we dan nodig? En wat willen we u daar ook voor danken, dat er een kerk is. Dat we reisgenoten hebben. Dat we samen mogen luisteren. Wat bent u goed voor ons? En wil u ook bidden dat we als kerk ook zorgvuldig hiermee omgaan. Dat we de rijkdom van het naar de kerk kunnen gaan. Dat we dat ook inzien. En dat we ook de moeite nemen om er te zijn. Want daarmee, ja, wilt u niet alleen onszelf bij de hand nemen. Maar doordat wij er zijn, zijn we ook medereisgenoten van anderen. Door anderen bij de hand nemen. Ik wil zo ook uw kerk zegenen, wereldwijd. Ook de vervolgde kerk willen we aan u opdragen, de leidende kerk. De kerk die het misschien wel eens uitschreeuwt van, Heer, waar bent u? God, laat ze dan weten dat ook hier er voor hen gebeden wordt. En dat zij daar ook kracht van putten en dat ze mogen ervaren, hé, er zijn reisgenoten. Zo komen we tot u, Heere God, en wij willen u bidden. Wilt u deze week verder ook met ons meegaan? We mogen als land ook de Koningsdag gaan vieren. Geef dat er, het is maar ook zo, het nu lijkt ook weer mogelijk om allerlei festiviteiten te houden. Geef dat we de vreugde van het leven in een vrij land met een toch ook wel een vrij stabiele regering en koningshuis, dat ook een zegen is, dat we die vreugde daarover ook met elkaar delen. En we willen u dan bidden voor onze regering en voor ons vorstenhuis. Wilt u hen bewaren en geef dat ze mogen beseffen dat ook zij dienaren van u zijn. Zo komen wij tot u en wij bidden u dit en wij danken u dit alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dan heb ik de collecte staan, die wordt ook gehouden, of is dat na die tijd? Ik weet niet wat hier de gewoonte is.
Volgens mij is het na de tijd.
Na de tijd bij de uitgang, bij de deur, oké. Okay.
Ja, dat is voor de mensen die zelf lid zijn van onze gemeente, die krijgen een ticket, dus die kunnen...
Oké. Okay. Prima, oké. Okay. Dus ook kan via internet en via de telefoon kunnen ook dingen geregeld worden. Helemaal goed, prima. Oh, dat staat hier nu ook aangegeven. Uitstekend. Wel, als we zo ook met vreugde onze gaven geven, ook voor de kerk, daar is het voor bestemd, zie ik. En nou, het mag vanmiddag ook duidelijk zijn geworden hoe belangrijk het is dat we samen kerk zijn, een reisgezelschap zijn. Geef dan ook met vreugde. En laten we dan nu met elkaar ons slotlied zingen. En dat is uit de Evangelische Liedbundel, het Ambrosiaans lofgezang. Een heel oud kerklied al, waarin wij de Heere loven en prijzen. We mogen van hier gaan bij ons dragen de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal.
Amen, amen, amen.